De Boomcast. Een podcast over en met babyboomers, late boomers en aspirant boomers. In samenwerking met de Grote Post in Oostende. Als je in de zilveren jaren komt, heb je dikwijls de indruk dat men je negeert. Je hebt nog zoveel te vertellen, maar niemand luistert. Ik was dan ook heel blij met Rebels, het project van journaliste Ann Peuteman. Een boek en een film met getuigenissen van senioren. Ik denk dan meteen, eindelijk toch eens iemand die luistert. Hoe is dat project ontstaan?
Ik was toen al 6-7 jaar met ouderen aan het werken. Ik had daar vooral boeken over geschreven. Ik gaf lezingen rond ouderenrechten. Altijd vanuit hetzelfde idee van, ik wil de ouderen zelf aan het woord laten. En in september kreeg ik plots op mijn telefoon een sms van Dominique Willaert, de artistiek leider van cultuurhuis Victoria Deluxe. Ik kreeg een sms, Anne, wil jij een film maken over ouderen? En nu vertel ik al 7, 28 jaar verhalen in woorden. Dus ik dacht meteen, tuurlijk wil ik dat doen. Maar ik heb wel meteen een voorwaarde gesteld. Van, ik wil een film maken, maar niet over ouderen, maar met ouderen. Want heel veel documentaires en films, we letten daar vaak niet op. Ook nieuwsberichten. Dan worden ouderen wel in beeld gebracht, maar het is de expert, hè, de professor of de dokter of de rusthuisdirecteur die daarna komt vertellen wat die mensen willen en voelen. En dat heb ik echt niet willen doen. Ik heb gezegd van, alleen in deze film, ik maak hem, maar alleen die ouderen zelf mogen aan het woord komen. En dat hebben we ook gedaan.
Je merkt zelf op in het begin van je boek dat je bijna allemaal witte ouderen aan het woord laat. Hoe komt dat?
Dus we hebben een oproep gedaan. We zoeken rebelse ouderen die het moeilijk hebben met hoe er met hen wordt omgegaan. En ik kreeg honderden reacties, dus ik was een beetje overweldigd. Maar daar zat niet één iemand met een migratieachtergrond. Dus toch niet voor zover ik het kon uitmaken, hè, met de namen. En ja, je kunt natuurlijk niet een film maken over ouderen in Vlaanderen als daar niet iemand van kleur in zit. Dus die mensen ben ik heel actief gaan zoeken. En één van hen, want ik vond wel mensen, en die waren wel 75 plus, maar hadden niks rebels. Dus ja, dat ging niet. En een van hen, Ali, die vertelde mij op een bepaald moment van, mevrouw, je gaat ook niemand vinden. Want mijn generatie is naar hier gekomen met het idee om te werken, uiteindelijk terug te keren. En wij hebben, door wat wij hier allemaal hebben meegemaakt, we hebben geleerd om ons hoofd niet boven het maaiveld uit te steken. En dat blijkt voor heel veel mensen te kloppen, maar uiteindelijk heb ik toch twee anderen gevonden.
Is hun verhaal dan helemaal anders?
Heel veel dingen overlappen. Als het gaat over je mening nog kunnen geven, als het gaat over, ik zeg maar wat, mobiliteit, je kunnen verplaatsen in de stad. Maar de dimensie die erbij komt, is dat de mensen die ik heb gesproken toch, dat ouders, als ze oud werden, zorgbehoevend werden, introkken bij hun kinderen. En die verwachting is voor hen heel levend. Zij wonen nu hier, hun kinderen zijn Belgen, maar zij verwachten toch heel erg dat een woonzorgcentrum vinden ze nog, ja, nog 10 bruggen verder dan witte mensen het al vinden. Hè. En wij weten, Vlamingen willen daar niet naartoe. Maar die kinderen, die zitten daar zo'n beetje tussen. Die denken dan van, ja, ik wil dat wel doen, maar ik woon niet in een huis waar ruimte is en ik heb ook nog een job. En dus dat is een soort extra dimensie die daarbij komt.
De Wereldgezondheidsorganisatie besluit een onderzoek met de vaststelling dat 1 op 2 mensen in de wereld geconfronteerd worden met ouderdomsdiscriminatie. Vooral met stereotypen en vooroordelen. Ouderen hebben de indruk dat ze niet meer meetellen. Blijkbaar hebben vrouwen daar meer last van dan mannen.
Wel, ik weet dat dus niet. Ik heb dus een top 3 gemaakt van de hindernissen die al die mensen die reageerden naar voren schoven. En op 1 staat duidelijk gehoord worden, je mening geven over dingen die ertoe doen. En een van de mensen, een van de hoofdrolspelers uit de film, Monica, die zegt inderdaad, voor vrouwen is het nog moeilijker dan voor mannen. Zij baseert zich dan vooral, want Monica is iemand, Monica Tris, die vaak op de radio kwam, op tv kwam, in panels kwam, door haar kennis over feminisme en Amerikaanse politiek. En zij kijkt natuurlijk heel erg naar die media. En dan zegt ze, kijk, je ziet nog Walter Zinsen, je ziet nog Rick van Kouwelaert, die toch wel iets jonger nog is, maar goed. En als vrouwen van mijn generatie, zegt ze, worden opgevoerd en op dat moment leefde Paula Semer nog. Ze zegt dan, dan is dat als de grand dame, de diva, maar niet voor je expertise. Ja. Maar ik zie dat wel in media voor een stuk. Maar als je dan breder gaat kijken naar gehoord worden in je dagelijks leven, als burger in je buurt en zo, dan heb ik persoonlijk toch niet de indruk dat het voor vrouwen nog moeilijker is dan voor mannen.
Iemand klaagt dat er te weinig muziek uit haar jeugd te horen is, zoals Charlotte René. Uit diezelfde periode komt Tino Rossi, die heel positief zingt La vie commence à 60 ans.
La vie commence à 60 ans. La vie commence à 60 ans.
Het leven begint als je 60 bent. Klopt dat?
Weet je wat ik heel opvallend vond? Aan al die reacties die binnenkwamen, handgeschreven brieven en mails, ik denk dat echt meer dan de helft begon met de woorden ik ben 79, maar zo voel ik mij niet. En dan dacht ik, nu komt er, ik voel mij 20. Of nee, ik voel mij 60. En ik vond dat eerst heel vreemd. Totdat ik met die mensen begon te praten en die zeiden, oh ja, als ik zou mogen kiezen, zou ik wel weer 60 willen zijn. En dat vind ik als bijna 50er wel een heel leuk idee.
En begint het leven op oudere leeftijd? Voor veel mensen is het een moment waar ze meer vrijheid kunnen hebben.
Ik werk nu al een hele tijd met ouderen, maar wat ik uit dat project heb echt geleerd, is iets waar ik nooit heb bij stilgestaan. Ik denk aan Guylaine bijvoorbeeld. En zij zegt, wat een wilde is dit. Ik woon nu alleen, ik moet aan niemand verantwoording afleggen. Als ik tv wil kijken tot 2 uur 's nachts en uitslapen, als ik de hele dag aan mijn computer wil zitten. Ik heb zeeën van tijd en ik geniet daarvan.
Hedwige vertelt een heel positief verhaal over haar assistentiewoning. Het is dus blijkbaar toch niet allemaal kommer en kwel.
Hedwige woont in een assistentiewoning, is 89 nu. En die komt tijdens het praten met mij, zegt hij opeens ook, hè, dat was een huismoeder, heeft altijd voor haar kinderen en haar huis gezorgd. En dan zegt ze van, eigenlijk heb ik nog nooit zoveel tijd voor mezelf gehad, waar ik echt mee kan doen wat ik zelf wil. Dat vind ik wel heel mooi. Want niet alleen Hedwige, maar dat is eigenlijk het boek voor Bels Verplant heb ik daarover gemaakt. Mensen waren vaak heel kwaad op mij, want de ondertitel was waarom het heerlijk wonen kan zijn in het woonzorgcentrum. En ik had die cover was nog maar ontworpen. Het boek was er nog niet en ik kreeg heel kwade reacties. De Vlaming wil niet naar het woonzorgcentrum. Die is daar nogal bevoordeeld over. Maar als je dan doorvraagt, want ik zie toch veel mensen die thuis wonen. Hè, je kent dat beeld, 's morgens thuisverpleging, 's avonds thuisverpleging en weinig ertussen. Ik heb voor mezelf altijd gedacht, oh, dat zou niks voor mij zijn. Ik zou dat echt wel erg vinden. Ik denk dat ik dan liever op een leuke plek zit, waar ik de deur kan dicht doen van mijn kamer, maar waar ik wel sociaal contact kan hebben. En als ik dat dan ging vragen aan mensen die thuis wonen in die situatie van zware zorgbehoevendheid, dan hoorde ik vaak van, ja, ik vind dat ook niet zo fantastisch. Sommigen wel, hè, maar ik vind dat niet zo fantastisch. Ik ben bang om te vallen, ik voel mij alleen. En dan zei ik, ja, maar waarom verhuis je dan niet naar een woonzorgcentrum? Ten eerste is er het prijskaartje. Dat mogen we niet onderschatten. Dat houdt veel mensen tegen. Maar ook zo, ja, dat doe je toch niet. Mensen, allez, stel je nu voor dat ik zeg dat ik naar een woonzorgcentrum wil. Aan de andere kant heb ik mensen gezien. Ik noem Lutgaard Simons. Ik heb het geluk gehad om met haar bevriend te raken op het einde van haar leven. Lutgaard, die vond het huis te groot geworden. Zat met herinneringen van kinderen die ze ondertussen was verloren. Was bang om te vallen en die zei, ik ga die stap zetten. Ik wil naar een woonzorgcentrum. Hedwige uit het boek is ook zo iemand. Op een bepaald moment zei van, laten we dat nu maar doen. Dat is de volgende stap. Ik denk, wat ons vaak ongelukkig maakt in een woonzorgcentrum, is dat we dat altijd uit ons hoofd duwen. We willen daar niet naartoe, dus gaan we daar ook niet over nadenken. We gaan ons niet voorbereiden. Laat staan dat we zouden gaan kijken hoe de verschillende woonzorgcentra zijn en wat er bij ons past. En wat zie ik nou vaak gebeuren? Iemand woont in dat grote huis, valt of krijgt een beroerte of wat dan ook. Je komt in het ziekenhuis terecht en dan zegt die sociale dienst, mevrouw, meneer, u mag niet meer terug naar huis. En voordat je het gewoon wel beseft, woon je op een plek die je van tevoren nooit hebt bezocht, waar je niet zelf voor hebt gekozen, maar waar toevallig een kamer vrij is.
Het spreekwoord zegt, niets droogt sneller dan een zee van tijd. Dat het beter is om de tijd goed te gebruiken. Dat is wat de meeste senioren ook doen. Ze willen bezig blijven. Maar dat is niet zo makkelijk. De maatschappij is daar blijkbaar niet klaar voor. Je brengt het verhaal van Frans, die 81 is, een baan in het onderwijs zoekt en vindt, maar dan struikelt over de verzekering.
Wat ik dus niet wist voor rebels, is wat een ongelooflijke discriminatie daar werkt. Ik hoor bijvoorbeeld, Nadja is iemand, een oud-verpleegkundige, die heeft ontzettend veel gesolliciteerd de laatste jaren. En zij vertelde mij, ik was me daar niet van bewust, dat als je online solliciteert en dan moet je zo scrollen naar je geboortedatum, dat je niet voorbij 1952 raakt. Ja, dan weet je het wel. Maar ik hoor ook inderdaad heel veel mensen die zeggen, je krijgt geen reactie op het moment dat ze weten hoe oud dat je bent. En als je reactie krijgt, dan is het vaak van, we willen wel hoor, maar het mag niet van de verzekering. Nu heb ik de koepelorganisatie van verzekeraars gebeld en die zeggen, mevrouw, in een organisatie worden alle vrijwilligers samen verzekerd. Dat is niet zo dat wij weigeren. Je krijgt heel erg de indruk dat veel organisaties zich een beetje verstoppen achter die verzekering. En als je dan doorvraagt, dan is het van, ja, maar ja, dat is toch voor ons imago misschien niet zo goed, of dat is weinig vertrouwenswekkend. En op die manier laten wij zoveel expertise liggen op een moment dat onze samenleving er zo'n nood aan heeft. Want het is niet alleen voor die ouder zelf, het is ook voor de samenleving. Dat is toch ontzettend jammer.
In dezelfde zin een beetje, het probleem van de banken.
Daar word ik heel kwaad van. En dat is ook een van de thema's die heel veel mensen die gereageerd hebben naar voren hebben geschoven. Want de banken maken het mensen die niet digitaal bankieren. En men zegt vaak niet kunnen, maar veel heeft ook wel te maken met gewapend zijn. Hè? Want de overheid komt dan met die statistieken waarin men zegt, hè, zoveel, 95% van de Vlamingen is online. Maar het is niet omdat je een duimpje onder een foto van je kleinkind op Facebook kunt zetten of een mail versturen, dat je zelf zeker genoeg voelt om geld over te gaan schrijven. He, er is ook die angst voor phishing en oplichting. Wat doen die banken dan? Die gaan filialen sluiten. Dus als je niet met de auto rijdt, raak je er al niet meer. Als je er al raakt, dan sturen ze je door naar zo'n automaat dat dan veel te snel werkt. En nu halen ze die automaten ook nog eens weg. He, waardoor dat je nog één keer per maand je, hoe heet dat, afschriften thuis gestuurd krijgt. Dus wat zie je? Mensen worden altijd maar weggeduwd en bijna gedwongen of om ofwel heel veel te betalen om analoog te bankieren. In veel banken kost één papieren overschrijving laten uitvoeren €2. Moet je eens voorstellen wat dat is op jaarbasis. En dan, ja, op den duur, hè, dan, dat snap ik ook, dan heb je een zoon of een dochter of een kleinkind die zegt, weet je, ik doe dat wel op mijn laptop, je hoeft je dat niet meer aan te trekken. Maar dan geef je dat uit handen. En geld uit handen geven is een beetje waardigheid, is heel veel privacy uit handen geven. En zet die deur dan ook open voor financieel misbruik, waar wij heel slecht scoren in België. Ik ken ook heel veel verhalen, hè, van mensen die denken, dan ga ik ook mijn telenetfactuur even meebetalen, of dan ga ik, en dan gaat dat een eigen leven leiden. Dus dat, ik vind dat een heel belangrijk iets. De overheid neemt wel een aantal initiatieven, maar het blijft vaak bij richtlijnen. En dit is zoiets essentieels. En ik merk ook echt voorwaardigheid van mensen. Dat mensen denken, dat is mijn geld en jij, het zijn geen geheim, maar jij hoeft niet te weten wat ik daarmee doe.
Ingrid Bergman heeft gezegd, ouder worden is als een berg beklimmen. Je raakt een beetje buiten adem, maar het zicht is zoveel mooier. Opvallend veel senioren hebben dat over, ja, die vrijheid waar ze van genieten. Hè?
Wat ze mij dan wel vaak zeggen is, als je ouder wordt, moet je er wel wat meer moeite voor doen. In de zin van, als je een beetje zorg nodig hebt, je wordt wat minder mobiel en je hebt hulp nodig. Dan moet je wel zorgen dat je die vrijheid blijft afdwingen. Want als je die een beetje uit handen geeft, dan is die heel snel weg. En ik wil graag het voorbeeld geven van Leon. Leon woont in een woonzorgcentrum in Wevelgem. Die heeft geen heupen meer. Maar die man heeft een enorme vrijheidsdrang. En die kwam, ja, na wat medische problemen, die kwam in dat woonzorgcentrum wonen en die had meteen iets, oké, we gaan dat hier anders moeten regelen, want dit gaat niet lukken. En die heeft nu de sleutel van het woonzorgcentrum. En volgens mij heeft hij die nog nooit moeten gebruiken, want die is altijd wel binnen de uren terug. Maar dat geeft hem echt dat gevoel. En hij heeft ook gezegd van, kijk, hij heeft een scootmobiel en daarmee trekt hij heel Wevelgem rond en omstreken. En hij heeft meteen gezegd van, kijk, ik wil mij hier niet aan jullie uren houden. Als ik er om 5 uur niet ben, hou mijn boterhammen dan voor later. En Hij zegt ook van, kijk, had ik dat niet gedaan, was ik gewoon beginnen meedraaien met hoe het hier gaat, zoals veel mensen doen, dan had ik van begin heel veel vrijheid uit handen gegeven zonder het te beseffen. Maar het een stukje afdwingen, dat zie ik keer op keer gebeuren. En ook mensen die zeggen, oei, ik had in het begin eigenlijk moeten ingrijpen. En zeggen, nee, nee, wacht eens, dit doe ik nog zelf. Dat stuk zelfverantwoordelijkheid, dat is er toch ook wel.
Wat mij ook opvalt, is dat men in de oudere leeftijd heel dikwijls naar een creatieve bezigheid gaat. Je hebt het voorbeeld van Leo de Beul. Die zegt, creativiteit is de beste en misschien wel de enige buffer tegen het oud worden. Ben je het daarmee eens?
Ik ga ervan uit dat de kern in jezelf blijft wat het is. En dat wil zeggen, als je ontzettend van theater houdt op je 20ste en je 50ste, is dat niet weg op je 80ste. Ik heb wel een beetje het gevoel, maar misschien is dat omdat ik daar zelf zo mee bezig ben, omdat dat ook is wie ik ben. Ik heb wel het gevoel, als je zoiets hebt, zo'n passie hebt, dat dat heel erg helpt als je ouder wordt. Omdat je dan inderdaad, je hebt die weelde, je hebt die tijd en je kunt dat zo invullen. Hè? Leo schildert en acteert. Greta van de Borne, een van de mensen uit Rebels, die debuteert straks op haar bijna 79ste als fictieauteur. Zij zit nu te schrijven en zij heeft dat heel haar leven niet gedaan, tot 5-6 jaar geleden. En als ik dan zeg, allee, hoe kom je daar dan nu op? Dan zegt ze, ja, ik heb vroeger heel graag opstellen geschreven en dan heb ik mijn leven gehad. Mijn huwelijk, mijn kinderen, mijn huishouden, mijn job. En dan, ja, ik heb er nooit tijd voor gehad om dat uit te zoeken. Ik ken ook mensen die hele grote foodies zijn geworden en fantastisch hebben leren koken. Dat kan van alles zijn.
Er is een nieuw begin eigenlijk.
Dat denk ik wel, als je het wil zien. En wat ik zo erg vind, is dat door onze grote, en met ons bedoel ik de samenleving, onze grote angst om oud te worden, om achteruit te gaan, om naar ons zorgcentra te verhuizen. We zijn daar zo bang voor dat we soms met een veel te negatief gevoel die oudere leeftijd ingaan. En wat mijn rebellen, zoals ik ze graag noem, onderscheidt van mensen die dat minder omarmen, is net dat zij hebben gezegd, ja, maar nee, wij maken hier de keuze om daar echt nog heel veel van te maken. Ik vraag iedereen, wat wil je nog uit het leven halen? Het is ongelooflijk, hè? Ik stel die vraag en wat daaruit komt. Ik wil door Tokio dwalen, ik wil Spaans leren, ik wil cello leren spelen, ik wil nog te voet naar Rome. Dus mensen hebben die dromen en niet als iets vergezocht, echt van, dat gaan we nog gaan doen. Ik zie ook mensen die hun bed niet meer uit kunnen in het woonzorgcentrum en die dan veel kleinere dromen hebben. Maar ze zijn er wel nog.
Het leven van de senioren is nu wel veel verbeterd, omdat als je het vergelijkt met 100 jaar geleden, wat de medische wetenschap voor ons gedaan heeft, dat is
Ja, op heel veel vlakken. Hè. Ik ga eens terug naar Lutgard Simons, als ik mag. Ik weet dat Lutgard op een bepaald moment, want zij kon het zo mooi verwoorden, dus ik ga haar gewoon citeren. Zij woonde dan in dat woonzorgcentrum en zij zei, Anne, voor mijn lijf wordt goed gezorgd, maar mijn geest zijn ze vergeten. Ook Paula Don trouwens, die ik voor een van mijn boeken heb geïnterviewd, die zei van, die zorg hè, waar iedereen de hele tijd over bezig is, dat is eigenlijk wel goed. Wij hebben hier door de medische vooruitgang, maar ook de vooruitgang van verpleegkunde en voor dat lijf is echt wel goed gezorgd. En dat is een enorme vooruitgang. Maar de stap die we zijn vergeten te zetten, is die mensen die langer thuis kunnen wonen, die langer blijven leven, die fysiek comfortabel zijn om, wat Lutgard die geest noemt, hè, van die goede zorg, gezondheidszorg en de zorg er rond. Ja, daar word je niet gelukkig van. Hè. Dat is de basis. Maar dat iets uit het leven halen, dat is wel alles wat erbij komt. En daar geven we mensen te weinig de ruimte voor en vooral helpen we hen te weinig bij. Want ja, als je zelf dat bed niet meer uit kan, je huis niet meer uit kan, dan heb je wel een beetje hulp nodig voor al die dingen die erbij komen. Maar wij zijn zo gefocust op, hè, is het vlees niet te taai, is het hier niet te koud, heb je niet te veel pijn aan je heup, ook belangrijk. Dat is zo de vraag van, hé, wat wil je nog doen met je leven? Wat wil je nog uit je leven halen? Dat we dat veel te weinig stellen, vind ik.
Nu, de titel van het boek en de filmdocumentaire Rebels ligt er niet om. Ben je voor een opstand?
Opstand is veel gezegd, maar ik heb daar heel vaak over gedacht, hoor. Omdat ik aan de ene kant predik van, we moeten oude mensen laten praten, maar ik ben nog niet meer zo jong, maar ik behoor daar nog niet toe en ik doe dat dan. Van, Feit is, ja, met z'n allen als samenleving, maar degenen die het echt moeilijk hebben om gehoord te worden vandaag, die hebben vaak zoveel aan hun hoofd en weinig energie en weinig fora, hè, zeker in digitale tijdperk, dat ja, hoe luid zij ook roepen vanuit hun kamer heel moeilijk gehoord worden. Dus ik denk dat we het niet aan ouderen zelf mogen overlaten. En dat we dit soort dingen moeten blijven doen, wat jij doet, wat ik doe, en wat toch wel meer en meer mensen beginnen te doen.
Wat zijn de plannen na de film en het boek?
Op dit moment ben ik heel erg dit verhaal aan het vertellen. Dus ik ga vaak mee met de film. En wat ik heel graag wil en wat heel moeizaam gaat, want hij wordt heel veel vertoond, kan ik niet over klagen. Ik wil dat hij op scholen wordt vertoond. En niet alleen in zorgopleidingen, maar echt in middelbare scholen om gewoon te laten zien van, kijk, dit zijn oudere mensen. Dit is hun leven en dat verschilt niet zo heel veel van het jouwe. Daarnaast zijn er nog wat boeken en projecten. En wat ik bijvoorbeeld echt wil doen, ik heb dat eigenlijk nog nergens gezegd, en dat is een kookboek maken. Dat is één van die voorbeelden. Hè. Op het moment dat je op een leeftijd bent dat je niet meer echt op je lijn moet passen en niet meer echt op je cholesterol, omdat je daar niet meer van sterft, dan krijg je vaak van die gemixte papjes die nou niks meer smaken. En ik denk, daar moet toch iets op te vinden zijn, dat je tenminste lekker kan eten. Want ik ben echt van plan om mij, als ik mag 85 worden, nergens meer van aan te trekken. En heel veel frieten te eten en een glas wijn te drinken. En, dus op dat vlak moeten we wat creatiever zijn. En ik heb een aantal koks leren kennen tijdens mijn lezingen in woonzorgcentra die het daarmee eens zijn. Dus ik zou eigenlijk zo, niet zozeer voor woonzorgcentra, maar voor kinderen die koken, voor hun ouders, voor ouderen zelf. Ik zou daar werk van willen maken.
Zou je met alle plezier willen doen en een beetje aandacht besteden aan slow cooking? Want daar hebben wij nu tijd voor, hè?
Ja, dat vind ik een hele belangrijke, want dat is voor veel mensen, en jij bent nog heel erg bezig, maar mensen die dan een kleinere wereld hebben gekregen, die veel meer buiten komen, is dat ook een eikpunt, hè? Als we zeggen van, ja, dat gaat niet meer, dat koken, we sluiten het fornuis af en we laten een warme maaltijd aan huis bestellen, dan word je eigenlijk veroordeeld om van nu tot het einde der dagen vliegtuigmaaltijden te eten, hè? Want dat is het eigenlijk.
Wat zou jij absoluut willen als je wat ouder bent, om te eten?
Dat is heel moeilijk. Ik ben een Oostense, hè? Dus, en ik ben ook nog eens de kleindochter van een IJslandvaarder, dus tong. Tong met frietjes en sla, gewoon dat. Ik krijg er al honger van als ik het zeg.
Dit was de Boomcast over getuigenissen van de oudere medemensen zelf, dankzij Anne Peuterman.
Ik heb zeeën van tijd en ik geniet daarvan.
De Boomcast bestaat dankzij de goede zorgen van de grote post in Oostende.